Loeke, we zouden het willen verzinnen. Ja. Zo goed is het dat het echt bestaat. Midden in het bos, een boekenruilkast. Je.
Ja, goed, hè. Gaan we dat keer open doen?
Doe maar. Het is wel vreemd dat er geen werk van Streuvels is.
Misschien zijn de mensen in de Leijenstreek zo fan van Stijn Streuvels dat ze die nooit zouden weggeven.
Jij weet wat je moet zeggen, hè, tegen de Streuvels achterban. Als je gaat wandelen, kan je de haast uit je hoofd halen en ruimte maken voor nieuwe ideeën. Of, zoals Albert Einstein het ooit omschreef, de benen zijn de wielen van de creativiteit. Hey, ik ben Xavier Taverne, jouw gids op deze geweldige wandeltrip door West-Vlaanderen. Ik ben geboren en getogen in Beernem, maar nu helemaal thuis in de bruisende stad aan zee, Oostende. In deze potwalk ga ik samen met jou en een lokale gids wandelen, ontspannen en ook iets bijleren. Ben jij klaar om de geheimen te ontdekken van de Streuvels wandelroute? Kom maar mee, we zijn weg. De route die we vandaag wandelen is de Stijn Streuvels wandelroute. En voor de start moest ik mij begeven naar in Gooichem. Ik ben dus in Gooichem. Maar zeg gerust Ijvegem, want dat doet iedereen hier. En ik heb afgesproken, niet met een gids, toch geen officiële, maar wel met een slam poet. En ze heet Loeke van Houtegem. Hey Loeke.
Hey Xavier.
We staan aan het bord van de Streuvels wandelroute. 6,9 kilometer, anderhalf uur. Met een rolstoel kan het moeilijk worden. Neem gerust wel je buggy mee. Honden, oké, prima. En wandelschoenen aan. Waarom laat ik mij rondleiden door een slam poet?
Goeie vraag. Ik denk omdat ik geen gids ben, dus ik ga geen historische feitjes kunnen geven, maar ik kan wel een soort van artistieke talige kijk op de wandeling geven. En dat sluit natuurlijk een beetje aan bij Streuvels, die ook een schrijver was.
Want Stijn Streuvels, wat voor rol speelt hij in jouw leven?
2 jaar geleden heb ik een project gedaan rond zijn oeuvre. Het is te zeggen, ik heb in zijn oeuvre gedoken en daar een paar teksten uitgekozen en daar nieuwe hedendaagse vertalingen van gemaakt. Dus dat waren spoken word teksten gebaseerd op het werk van Stijn Streuvels. En in mijn geval specifiek was dat dan een tekst gebaseerd op de novelle Levensblussen.
Dus jij hebt Stijn Streuvels zijn werk, ja, vertaald naar deze nieuwe tijd?
Ja, een soort van.
Naar slam poetry?
Ja, ja, ja.
Mag ik je op het einde vragen om daar een stukje van te brengen?
Ja, dat kan.
Of vind je dat vervelend?
Nee, nee, ik wil dat zeker doen. Met veel plezier.
We staan bij het bord aan de start aan de Sint-Antonius-Abtkerk. Die ligt aan een drukke weg, dat hoor je af en toe ook. Want hier heeft Stijn Streuvels zijn finale rustplaats gekregen. Wie was Stijn Streuvels? Want zijn echte naam is niet Stijn Streuvels, hè?
Ja, Frank Latteur, inderdaad. Mm. En hij was eerst bakker. En is dan eigenlijk, ik zou zeggen per toeval, maar dat is natuurlijk niet per toeval, schrijver geworden. En succesvol eigenlijk ook wel. Hè. Dus,
En per toeval, waarom zeg je per toeval of misschien niet per toeval?
Ja, omdat, ik zei eerst per toeval, omdat hij een soort van carrière-switch gemaakt heeft. En dan lijkt het alsof dat zo'n beetje vanzelf gegaan is misschien. Maar niks gaat natuurlijk vanzelf. Het is omdat iemand sowieso al een talent had of een speciale of een specifieke kijk op de maatschappij en het leven. En dat dan ook goed kan neerschrijven natuurlijk.
Heeft hij zelf eigenlijk ooit een uitleg gegeven waarom hij niet Frank Latteur heeft gekozen als nom de plume, maar wel Stijn Streuvels?
De reden erachter weet ik zelf niet, maar ik weet wel dat het Streuvels, dat het zou komen van zijn haar, dat zo'n beetje stijf naar boven stond. Dat is wat ik mijn opzoekingswerk ooit gelezen heb. Dus.
Dat zal het wel kloppen als je dat hebt opgezocht. Zullen we beginnen wandelen?
Ja.
Vanaan de start en de kerk wandelen we naar het Lijsternest. Dat is misschien wel een van de meest bekende plekken van Vlaanderen. Het heeft alles met Streuvels te maken. Nee, dit was het huis waar hij woonde?
Ja, waar hij woonde met zijn gezin en dat hij ook zelf gebouwd heeft.
Dat kon hij ook nog?
Dat kon hij ook, zeker, zeker. Hij was blijkbaar ook heel handig. Maar hij heeft het natuurlijk niet alleen gedaan. Hij heeft het samen met vrienden gedaan. Het is te zeggen, hij wilde heel graag op die plek zijn huis bouwen. Maar er waren wat problemen met de ondergrond. En mensen maakten zich wel zorgen of dat wel een goed plan was om specifiek daar een huis te bouwen.
Om dat hier te zetten?
Ja, ja.
En waarom? Wat waren de zorgen dan?
Ik denk dat het is omdat het kleigrond is. En die is moeilijk sowieso om in te graven. Maar met vocht en droogte geeft dat natuurlijk ook veel speling. Mm-hmm. En het zijn eigenlijk vrienden van de Kortrijkse kunstgilde die de koppen bij elkaar hebben gestoken en die dan eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat dat huis er wel kwam. Ze hebben het allemaal samen meegetekend, dus bevriende architecten eigenlijk. Hè.
Dus hij zat dan in die gilde, heeft zijn vrienden, ik bekijk dat dan zo, hè, rond een tafel gebracht. Die zijn met oplossingen gekomen en het resultaat is dit huis dat we hier nu zien.
Ja. Ja, ik was er zelf niet bij, maar ik stel het mij ook zo voor, ja.
Ik ook niet, maar zullen we zeggen dat het zo gegaan is?
Ja, we zullen dat zo doen.
Gewoon voor het verhaal.
Ja.
Maar dit huis heeft nog altijd heel veel linken met schrijven, hè?
Ja, inderdaad. Er is hier natuurlijk een werking ook in het Leisternest. Plus, resideren hier ook schrijvers doorheen het jaar, maar vooral in de winter.
Klopt. Je kan hier als schrijver een residentie komen aanvragen dan?
Ja, allee, of ik weet niet of je het moet aanvragen of dat op uitnodiging is. Dat weet ik niet 100% zeker. Dat zouden we een keer moeten vragen aan de mensen van het Leisternest. Maar alleszins, er wordt hier eigenlijk nog steeds geschreven. Dus dat is wel mooi dat een huis dat gebouwd is door een bekend schrijver en die hier ook zelf in gewoond heeft, ook vandaag nog steeds een plek is waar er geschreven wordt. Want Streuvels heeft natuurlijk veel van zijn teksten ook in dit huis geschreven.
Nu, Stijn Streuvels had voor zichzelf al een hele mooie plek in dit huis, hè, om te schrijven.
Absoluut, absoluut. In zijn schrijfkamer, in zijn werkkamer, is er eigenlijk een panoramisch venster. Dus een langwerpig, horizontaal venster waar dat je een gigantisch mooi uitzicht hebt over de velden, maar ook het glooiende landschap. En dat is meteen ook het landschap dat in zijn boeken zo vaak naar voren komt of in zijn teksten. De landelijke velden, de weides, de knotwilgen, al die dingen. En die zie je ook nog steeds nu. Er zijn wel een paar nieuwe huizen gebouwd natuurlijk in de omgeving die ook wel in het zicht zitten. Maar het glooiende landschap zie je nog steeds. Dus stel je voor dat je hier vandaag de dag ook nog kan komen schrijven en datzelfde landschap die hele dag door mag bewonderen. Dat is toch wel speciaal.
Het moet wel inspiratie geven.
Ik denk het wel, ja, ja. En veel rust ook wel, denk ik.
Ik ga even de boomer in mezelf loslaten. Ja. Bij mij staat een... Mag ik het woord hip gebruiken als veertiger of is dat een ozel?
Dat is ja? Oké.
Nee?
Ja.
Een hippe vrouw die slam poet is, maar die wel inspiratie is gaan zoeken bij Stijn Streuvels. Hoe is dat gegaan?
Dat was eigenlijk op uitnodiging of op vraag van de mensen van het Leisternest. Die voor een feestjaar gevraagd hadden aan een tiental jonge schrijvers en illustratoren om te werken rond het oeuvre van Stijn Streuvels. En ik moet eerlijk bekennen, voordat ik ja zei op dat project, ken ik bitter weinig van Streuvels en van zijn werk. Gelukkig hebben de mensen van het Leisternest toen informatieve boeken en een bibliografie opgezonden. En dan ben ik gaan kijken in die leeslijst of in dat oeuvre van welke boeken spreken erbij puur op thema op inhoud eigenlijk aan. En dan heb ik Levensbloesem gelezen. Dat is een niet zo lang of niet zo'n dik boek. Het is een novelle over een meisje van lage komaf, van boeren komaf, die probeert via studies en via een soort van fonds het fonds voor de meest begaafden of zoiets, toch de kans krijgt om te studeren en die zo probeert de sociale ladder op te klimmen, maar eigenlijk de hele tijd gefnuikt wordt door haar eigen familie, door broers die weer kattenkwaad hebben uitgestoken en dan verliest ze haar positie als lesgeefster in de school en zo verder en zo verder. Dus eigenlijk het noodlot, wat iets is, een thema is dat heel vaak terugkomt bij Streuvels.
Het onvermijdelijke.
Ook, ja, ja, en het, de dingen waar je niet aan kan doen en zo ook, die telkens weer groter zijn dan je individuele kunnen, komt daarin voor. Maar natuurlijk de beschrijving van het landschap, omdat we het daarnet hadden over het landschap, komt daar ook in. Dus het gaat onder andere over een warandetuin. En ik wist, voor ik dat boek las, eigenlijk niet wat dat een warandetuin was.
Terwijl ik weet het ook nog altijd niet.
Je hebt veel warandestraten ook. Hè.
Ja?
Dus toen
wat
viel,
is het dan?
Mijn Frank. Het is eigenlijk een praaltuin. Bij een mooi of groot rijk huis. Hè. Een huis van een heer of van een adellijk iemand. Die hadden van die praaltuinen. Met rozenperken en hoe heet dat, die bogen en zo van, en bloemen.
En een fonteintje, een beeldje erin.
Exact, dat. Dus dat komt daarin voor, maar ook die velden, ook die moerassen, waar dat dan de jeugd, s'nachts toch nog in het moerassen, elkaar gaat gaan uitdagen en dan valt er daar toch een in en zo, die dingen.
En wat in het werk van Streuvels, waranden en uitzichten inbegrepen,
ja,
sprak jou dan zo aan om zijn werk te vertalen naar nu?
Twee dingen, enerzijds inhoudelijk en anderzijds talig. Het inhoudelijke, het zijn natuurlijk verhalen die vertellen over een tijd van bijna 100 jaar geleden of nog meer. Dus dat ligt wel al een beetje veraf van nu en toch niet. Want bijvoorbeeld, ik herken de verhalen van mijn grootouders in de verhalen van Streuvels. Verhalen over hoe dat het vlas geoogst werd, opgekocht werd, gerooid werd, hoe dat dan in de textielindustrie terecht kwam, hoe dat gerooid werd in de lijn. Zo al die dingen. Die verhalen werden in één keer ook wel heel levendig. Er zit ook iets streekgebonden in. Het wordt ook vaak als een soort van streekliteratuur afgeschilderd. Misschien een beetje pejoratief, want ik denk dat we die literatuur wel veel breder moeten zien dan ook enkel deze streek. De manier waarop het dorpsleven beleefd wordt, is eigenlijk nog niet zoveel veranderd is bij de dag van vandaag. Er is vandaag gewoon veel meer technologie en er is veel meer mogelijk. Als het gaat over op de sociale ladder klimmen, in die verhalen blijkt dat altijd moeilijk en quasi nefast te zijn. Vandaag de dag zijn we heel blij dat dat wel kan, dat er wel veel meer kansen zijn. En dan talig. Streuvels maakt gebruik van de streektaal, dus daar zitten heel veel dialectenwoorden in. In de uitgave die ik ontleend heb toen in de bibliotheek stonden ook allemaal voetnoten. En dat was eigenlijk heel tof, want dan kom je dialectenwoorden tegen die je passief kent, waar je passieve talenkennis hebt, omdat je grootouders die gebruiken of een verre tante of zo verder.
Heb je zo'n voorbeeldje?
Nee, ik heb een lijst aangemaakt toen.
Ja.
En ik had de intentie om dit te studeren en toen is het niet gebeurd. Maar,
en zo gaat taal verloren.
Ja. Maar wat ik wel gedaan heb, is toen voor mijn artistieke vertaling van het hele researchproject, zogezegd, er wel voor gekozen om in het West-Vlaams te schrijven. Omdat slam poetry of spoken word is een orale, lyrische traditie, of ja, hoe moet je dat dan zeggen? Is een gesproken woord. En dan kan je natuurlijk met dialect gaan spelen. In geschreven taal is dat veel moeilijker.
Loeke, ik ga de vraag stellen die elke kunstenaar haat. Dat is namelijk, kan je iets brengen van je werk?
Ik kan dat en ik wil het
en
ook
wil
doen.
Je dat
ik wil
ook?
Het doen. Ik wil
we
het
staan
doen.
Hier aan het lijsternest. Ja. Ik denk dat er geen mooiere plek is om dat te doen. We moeten zo meteen een groot stuk overbruggen naar het vervolg van de wandeling.
Ja.
Ik ga hier op deze mythische plek in Vlaanderen kijken en luisteren naar jou. En iedereen gaat meeluisteren.
Marie. Yes. Het is inne. Tussen velden, beken en meersen groeien vetes dikwijls dieper of de beten met hun kronkelige wortels tot diep in de aarde en het loof dat hem tussen het onkruid kruidweert. Als wilgen met hun buigzame takken kosten klappen in plekken van der maan van te weven, ging maar lang en geweten wat dat er in ieders kop genomen ging als ze met rim of de dauw te velden op een rotsen of een stronken ging zitten en prevelen te der leven aan de kever toe vertrouwen. Maar al die rat van tong is witte tolsaan beter en roep het al ludde binnen koffie, een dreupel of een pintje, op de zullen of in de estaminé. De beste plekken is in de vulle zonne. Maar daar was dat jong ding niet mee akkoord. Ze zat zich veel liever op de pelouse van de voorhof, onder de pijrenlaar in de schouw of de lommer te dromen. Ze was het kakkernestje, het jongste van hoop, en het kuste haar vleren tegen dat ze kostte vliegen naar hogere boom. De dag dat ze vertrok, vloog ze niet, ze zweefde. En al de geruchten uit dat kleine huchtje liet ze achter op de plaatsen in de vulle zonne.
Ik ben blij dat ik gevraagd heb om dat te doen.
Ah ja.
Je hebt wel echt de West-Vlaamse volksaard vast in zo dat stuk. Slam poetry wat je net hebt gebruikt.
Ja, er zitten ook een paar specifieke dialectwoorden in die er
denk Ossan.
Echt... Ja.
Dat vind ik een heel goed woord.
Ja.
Maar het moeilijk praten over wat je voelt, tenzij het platheden zijn aan de café toe bijvoorbeeld.
Ja.
Want dat doen we in West-Vlaanderen heel makkelijk. Ja. Roepen. Mm-hmm. En de slimste zijn. Maar wat er echt in ons omgaat, dat is een stuk moeilijker.
Ja, dat blijft dikwijls achter gesloten deuren. Hè.
Zit dat ook in het werk van Streuzels? Die gesloten volksaard?
Ik heb dat daar toch wel in gelezen, ja. Bijvoorbeeld dat hoofdpersonage in Levensbloesem gaat eigenlijk allemaal emotionele rollercoasters door. En als lezer ervaar je die natuurlijk wel. Maar je voelt dat zij al die gevoelens toch ergens moet opbergen, dat daar niet over gesproken wordt. Romances tussen mensen van een verschillende sociale stand, die, waarvan dat iedereen op de hoogte is, maar dat er gewoon gedaan wordt alsof dat dan niet zo is. De kerk, die daar dan ook een rol in speelt natuurlijk. De pastoor, die enerzijds een helpende hand is en helpt in haar studies, maar anderzijds ook een huwelijk voltrekt waar zij toch wel vraagtekens bij heeft. En zo. Die dingen zitten daar ook wel allemaal in.
En zo is er op, wat is het, 100 jaar tijd niet zoveel veranderd eigenlijk. Alhoewel, de kerk heeft misschien wat minder invloed op ons.
Ja, waarschijnlijk.
Je woorden hebben we kunnen laten bezinken, Loeke. We zijn intussen bij de Stampersmolen aangekomen. De Witte Bergmolen. Het decor van een verfilming van werk van Streuvels.
Ja, in 1942 werd de vlakte voor de molen gebruikt voor een Duitse verfilming van het boek van Streuvels, De Vlasgaard.
De Vlasgaard, dat is misschien wel zijn bekendste werk. En het gaat over een universele emotie. Het vader-zoon-conflict.
Ja.
Bestaat nog altijd.
Absoluut.
Het zal zo lang bestaan als er kinderen gemaakt worden, denk ik.
Ja, zeker. Ja, het is een thema dat natuurlijk zowel in de literatuur als in de religie continu al... Ja, ik bedoel, in de Griekse mythologie hebben we eigenlijk een soort van dezelfde verhalen. Hè. Maar het is wel interessant om zo'n verhaal ook in een plaatselijke setting hier te zien.
Want opnieuw zit daar ook die natuurbeschrijving in waar je het eerder al over had.
Ja, die velden, die vlasvelden, vlasgaard is eigenlijk het woord voor vlas, een veld vol vlas, zoals een boomgaard, maar dan vlasgaard. De typische soort van lila kleur die dan krijgt en zo. Hè. Maar voor de streek ook natuurlijk kenmerkend in die zin. In Gooichem ligt in de Leienstreek en de Leien werd de Gouden Rivier genoemd omdat er vlas in gerooid werd. Dus eigenlijk deze hele streek werd er heel veel aan vlas verbouwd. Maar er zijn ook heel veel stappen in dat proces. Dat het vlas komt op het veld. Of het vlas wordt op het veld gegroeid door de boer, wordt dan opgekocht door een opkoper en wordt dan van het veld gehaald en gesleten en gedaan en zo. En komt dan zo in de linnen, wordt dan linnen van gemaakt, lakens. En er was hier natuurlijk in de streek heel veel textiel.
Het is echt een textielstreek,
ja,
hè?
Ja, absoluut. Ja.
Van wandelen word je rustig. Doe je dat vaak wandelen, Loeke?
Te weinig eigenlijk. Ik zou het meer moeten doen.
Zoals iedereen.
Ja.
Ja, ik ook hoor. Ja. Maar we zullen genieten van de tijd dat we hier samen zijn.
Ja.
Het Sint-Arnoldus-park. En hier staat een picknickkast. En daar kan je genieten van een Streuvels-picknick. Van het werk dat je van hem hebt gelezen. Wat zou een Streuvels-picknick kunnen zijn? Als je teruggaat in die tijd, wat zou in zo'n mand kunnen zitten, Loeke?
Ja, ik zou denken dat daar dan zo brood en bier en aardappelen, maar een rauwe aardappel dat is natuurlijk niet zo lekker. Dus laten we die er toch maar niet in steken. Maar ik weet wel dat er vandaag de dag, het zijn niet per se die dingen die erin zitten. Hmm. Het bier wel, avocaat, pralines, streuvelspaté.
Streuvelspaté?
Ja, ik heb het nog
heel
niet geproefd.
Heel benieuwd wat er in streuvelspaté zit. We zullen het moeten ontdekken en dat ontdekken dat doe je via een picknickkast, Loeke?
Ja, je kan eigenlijk bij de Sterhoek Hoeve een Streuvelspicknick reserveren.
Ja.
En dan wordt die in de kast voor jou geleverd. En met een cijfercode kan je dan op het moment dat je op jouw wandeling voorbij de kast passeert, jouw picknick nuttigen. Dat is wel heel handig, want dan hoef je er niet mee rond te zeulen.
Nee. En met een cijferslot, dat er niet iemand anders met jouw picknick gaat lopen als die vroeger bij de kast is dan jij bent.
Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Anders...
Ja, zeker als je ervoor betaald hebt.
Ja. Anders proef je nooit de streuvelspaté.
De streuvelspaté. Het grote mysterie van deze wandeling. Loeken, we moeten weer een stukje overbruggen van het Sint-Arnolduspark naar de laatste stop van de wandeling.
Ja.
Zou je dat stukje willen overbruggen met nog een beetje slam poetry?
Ik wil dat zeker doen.
Dank je wel.
Zeker. Meer nog, ik zal zelfs aansluiten bij wat we daarnet zeiden over Vlas en de Leie en zo. Ergens aan de Leie, mijn ouderlijke thuis. Tussen de velden en de weiden en de wilgen en het geruis van de eksters in hun kruinen, slapend wiegen ze gedwee. En in mijn hoofd ben ik in de duinen en de beek is dan de zee. Alle huizen hebben tuinen en plastieke meubilair en de buren zetten hekjes, want hun kat is bipolair. En de mensen zeggen, ho, kom jong, doe ik eens solidair. Maar als ik hier nog langer blijf, dan word ik nucleair. Dus ik verlaat het nest. Wanneer ik nog kan fluiten en op mijn zondagse best ontdek ik de wereld daar buiten. Over huisnummers. Wij op 37 en zij op 55. Met ons velo's in de verte genieten van de vrijheid. Tot de ouders van mijn buurmeisje gingen scheiden. Hun huisje werd verhuurd en meteen was het ook het einde van het kleinste dorpsbakkerijtje. Mama, wat betekent dat scheiden? Niets. Ga maar verder spelen, meisje. En nooit nog van mijn leven heb ik brood als dat gegeten. Dus ik verlaat het nest. Wanneer ik nog kan fluiten en op mijn zondagse best ontdek ik de wereld daar buiten. Het is een stad met haar trams en haar treins en ze mag er zeker wel zijn. En ik denk dat ik hier ook wel zou kunnen blijven. Maar in de zomer ga ik terug naar waar ik heb leren schrijven. En dat is altijd ergens aan de Leie. Cadeautje.
Je zegt zelf cadeautje,
ja.
Maar het was ook heel erg mooi.
Dank u, dank u.
Blijf schrijven.
Dat zal ik zeker doen.
En misschien kan je dat hier wel doen, in Café Dalvemaan.
Ja, in Dalvemaan of in het Lijsternest.
Of in het Lijsternest. Want Dalvemaan is onze laatste stop op de wandeling waar we intussen zijn.
Mm-hmm.
Hier komen ook wel kunstenaars samen, hè?
Ja, zeker. Hier komen schrijvers voorlezen, er zijn hier tentoonstellingen, muzikanten treden hier op. Dus er valt hier wel iets te beleven. Zeker.
Het is een goede plek om iets te drinken. Mag ik jou iets aanbieden, Loeken?
Ja, dat mag zeker.
Wat heb jij zo graag na een wandeling?
Ik was aan het denken, een spuitwater, maar ik heb echt wel veel dorst. Dat is wel saai, hè, een spuitwater.
Maar nee, er zitten bubbels in.
Ja, dat is
alleen plat water is saai.
Ah ja, oké.
Water met bubbels is spannend. En dat krijg jij ook van mij.
Dank u.
De Streuvelswandelroute, de hoogtepunten, kunnen we zeggen, zijn het Lijsternest.
Ja.
De kerken waar we begonnen zijn, want daar ligt die tenslotte. En de Streuvelspaté. Oei, nee?
Xavier, ik ben eigenlijk vegetariër.
Oei, nee. Nee.
Ja, ik heb het daarnet nog niet gezegd, maar...
Oké, dus geen streuvelspaté voor Loeken. Maar als je dat graag eet, dan moet je dat vooral doen. En als je vegetarisch bent, dan moet je dat vooral niet doen.
Ik zal de avocaat proberen.
Ah, dat dan weer wel.
Ja.
Ja. Maar ik snap jou. Mag ik jou danken voor de rondleiding?
Ja,
Loeken van Houtegem. En als jij deze route ook wil wandelen, dan vind je alle praktische info op visitwestvlaanderen.be.